Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van Fit.nl en samen met mijn collega Erik Huizinga gaan we in gesprek met medisch socioloog Marten Houkes. En we gaan het hebben over de suikertax. Is de suikertax effectief? Marten, goedemiddag. En ja, goedemiddag. Waarom vind je dit zo'n interessant onderwerp?
Ja, je zult misschien in eerste instantie denken, een suikertax, belasting, wat is daar nou interessant aan? Maar als je diep gaat graven, komen er heel veel leuke, interessante facetten voorbij. En misschien ook tegenstellingen over bijvoorbeeld overheidsingrijpen en eigen verantwoordelijkheid, bepaalde ideologische stromen, iets wat makkelijk lijkt, maar toch moeilijk is. Dus het is een soort van een gift that keeps on giving als je echt diep graaft. Dus het lijkt in eerste instantie iets sufs, maar het is eigenlijk heel interessant.
Ja, tof. Erik, jij had nog iets over belastingen.
Ja, Marten die zegt het al eigenlijk van, er komt heel veel bij kijken. Ik dacht ook in eerste instantie, klinkt een beetje suf. Maar er zitten een hele juridische en psychosociale factoren die erachter zitten. Ook over wat is nou belangrijk om te belasten en wat niet. Dus ik denk van, laten we gelijk verder gaan. Marten, we hebben het nu dus over de suikertax. Maar wat is het nou eigenlijk precies en hoe effectief is het en waar komt het eigenlijk vandaan?
Ja, dat is meteen denk ik de belangrijkste vraag die je hier stelt. Wat is de suikertax nou eigenlijk? Nou, allereerst, de suikertax bestaat nog niet. Het is een idee dat we willen invoeren hier in Nederland, maar nog steeds een klein beetje met veel tegenwerking te maken heeft. Als je naar andere landen kijkt, ik geloof uit mijn hoofd dat er nu 43 landen zijn op de wereld waar een suikertax is ingevoerd, dan ziet het er net een klein beetje anders uit. Maar over het algemeen heeft het een soort van gemeenschappelijke deler. En dat is dat je toegevoegde suikers in met name frisdranken extra belast. Dus het is niet zo dat wij suiker gaan belasten. Dus dat je bijvoorbeeld als je een banaantje wil gaan kopen, dat daar ook opeens extra belasting op zit. Nee, het gaat echt expliciet om toegevoegde suikers. En met name in dit geval in Nederland is het voorgesteld om dat in eerste instantie op frisdranken toe te voegen. Is het effectief? Dat was je vervolgvraag. Dat hangt er vanaf hoe je effect wilt gaan meten. Er zijn mensen die zeggen, de obesitas-pandemie wordt daar niet mee overwonnen. Nee, dat is inderdaad ook niet meteen de bedoeling. Maar het is wel een soort van extra instrument om in een breed scala aan mogelijkheden iets te veranderen. Dus dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar als je kijkt naar concrete uitkomsten, is dat bijvoorbeeld in landen waar een vrij forse tax is toegevoegd, bijvoorbeeld ongeveer 20% duurdere frisdrank, dat er toch wel 12% minder frisdrank wordt gekocht. En dat kan in individuele gevallen leiden tot bijna 9000 calorieën minder per jaar. Oftewel een halve BMI-punt verminderen.
Ja. Dus dat is,
dat zijn heel veel cijfers.
Ik hoor, dat zijn 9000 calorieën op jaar en 12% minder consumptie van frisdrank. Hoor ik dat goed?
Ja, dat zijn wanneer je, als je echt een fikse tax toevoegt, bovenop de belasting die er natuurlijk al is, dan heeft dat het meeste effect en dan zijn dat ongeveer de uitkomsten. Dit zijn natuurlijk wel modellen en ramingen en berekeningen die erg, laten we zeggen, moeilijk te verifiëren zijn. Of er zijn natuurlijk heel veel factoren die mee kunnen spelen, maar dit is een vrij accurate schatting.
Oké, en als we nu even kijken, want je zegt, dan gaan mensen minder frisdrank drinken. Dan gaan ze verschuiven naar consumptie van andere producten, misschien meer vetrijke producten. Zijn er ook studies waarbij zeg maar niet alleen frisdrank is extra belasting op is gezet, maar over de gehele breedte alle toegevoegde suikers van een geheel voedingspatroon?
Er zijn twee dingen denk ik die je vraagt. Ten eerste, waar gaan mensen naartoe, laten we zeggen, als ze niet meer de frisdrank kiezen, waar gaan ze dan wel naartoe? Daar is gebleken dat er twee paden die worden bewandeld. Ten eerste zijn de producenten die passen hun producten alvast aan, omdat ze zo in een lagere belastingsschaal terechtkomen. Dus ze stoppen gewoon minder suiker in hun producten. Dus dan blijft de prijs hetzelfde. En dan blijven mensen daarvan drinken, over het algemeen. Wat ook een gewenste uitkomst heeft, want mensen drinken dan minder suiker. Wat er ook gebeurt is dat er inderdaad een substitutie-effect is. Dat is een moeilijk woord voor dat mensen iets anders gaan drinken. En wat we zien is dat over de gehele lijn mensen toch voor minder suikerhoudende drankjes kiezen. Omdat die goedkoper zijn. Dus het prijsmechanisme is vrij sterk wanneer mensen gaan kiezen. Uiteindelijk voor de kassa dan ja, kijken ze toch heel veel naar de prijs. Dus dat zijn ook weer heel veel moeilijke woorden. Maar uiteindelijk wil je gewoon niet te veel voor je boodschappen betalen. En als een flesje cola opeens 20 cent duurder is, dan denk je van, goh, wat staat er nog meer in de schappen wat minder duur is.
Hier wil ik even op inhaken, want dat vraag ik me af of zo'n prijsmechanisme, of dat echt zo'n invloed heeft op wat mensen doen. Want het blijkt toch dat we heel veel keuzes maken op basis van gewoontes. En dat speelt echt wel af in, ja, buiten in ons bewuste zelf. Of nou ja, het is vrijwel een automatisme. Dus ik vraag me af, die disruptie moet wel groot genoeg zijn. Dan denk ik bij een klein effect dat we dat geen eens opvallen.
Ja, nee, ik denk dat je hier een heel goed punt aanhaalt. Ja. Daarom zijn de adviezen die al klaar liggen, pleiten ze echt voor een stevige ophoging. Als je een paar cent cola duurder maakt, of Pepsi, of welke frisdrank dan ook, dat heeft heel weinig effect. Dus wanneer je het echt een kwartje duurder maakt, dan merk je dat het effect wel zichtbaar is. Dus dat is wel een voorwaarde om, laten we zeggen, die tax effectief te houden.
Ja, dat is wel een interessante analyse en een stukje context wat je daar geeft, Martin. Maar als we nu kijken, is het niet een beetje voor jouw gevoel, en wat Erik ook zegt, dat het niet het dweilen met de kraan open is als we hier een paar procent verschil maken? Veel mensen die zeggen van ja, we hebben een veel grotere ingreep nodig, of we moeten het gewoon helemaal loslaten aan mensen. Het is gewoon je eigen verantwoordelijkheid?
Ik denk dat het wel een onderdeel is van een breder pakket. Dat heb je ook al gezien in 2016 met het Nationale Preventieakkoord. Dat de overheid echt op een heel breed niveau door alle lagen van maatschappelijke organisaties iets wil bewerkstelligen. Dus het is niet zo dat de suikertax op zichzelf staat en dat het enige is om obesitas tegen te gaan. Het moet echt een soort van een schakeling van instrumenten zijn om de gezondheid stapje voor stapje, beetje bij beetje, puzzelstukje voor puzzelstukje te verbeteren. En ja, dat schuurt af en toe. Het kan bijvoorbeeld schuren met keuzevrijheid. Daar is ook een bepaalde politieke ideologie die daar niet aan wil tornen. Dus dat is het interessante stukje over de politieke en ideologische discussie die je hebt. Maar dat kunnen we later misschien nog wel verdiepen. Maar als je vraagt van ja, is de suikertax dan de oplossing tegen obesitas? Dan zeg ik natuurlijk nee. Maar het kan wel één baksteentje zijn in een heel huis aan maatregelen om het wel verder te helpen. En wat het voordeel ook is van de suikertax is de inkomsten die je derft uit die tax, die zou je ook kunnen inzetten voor gezondheidsbevorderende beleid. Dus dat is een double-edged sword, als je het zo mag noemen. Dus het mes snijdt van twee kanten. Aan de ene kant heb je dus een prijsmechanisme waardoor mensen gezondere keuzes maken. En aan de andere kant heb je extra inkomsten die je dan weer in kan zetten om de gezondheid voor met name mensen in een sociaal lage economische klasse, om daar meer op in te zetten om mensen daar verder te helpen.
Ja, en een van de kritiekpunten die daar goed op aansluiten is eigenlijk dat juist de lagere sociale economische klasse met een minder bestedingsbudget misschien mogelijk wel veel meer geraakt wordt door deze extra belasting.
Ja, klopt. Dat is inderdaad ook een van de verwijten die je veel hoort. Wordt gezegd, dat is bijvoorbeeld in het begin in Groot-Brittannië ook gezegd door James Cameron. Ja, het is allemaal leuk en aardig, die suikertax. Het werkt wel. Het lijkt effectief te zijn. Maar het draait met name mensen met een kleine portemonnee. Dus als jij een klein budget hebt en je wilt je cola afrekenen, dan is die 25 cent echt een stuk zwaarder dan mensen met een grote portemonnee.
Je moet gewoon grotere portemonnee kopen.
Ja, een hele grote lege portemonnee. Dat had misschien niet echt. Maar nee, zonder grap. Het is natuurlijk wel een terecht punt. Wat je alleen wel ziet, is dat je juist mensen met een sociaal lage economische status een soort van een nudge wil geven om de juiste keuze te maken. Dus het idee dat we eigen verantwoordelijkheid hebben, dat iedereen de juiste keuze kan maken. Erik benoemde het net ook in de voorbespreking. Het voedselparadox. Als wij onze gezondheid heel erg belangrijk vinden, eigenlijk staat het altijd bovenaan op een lijstje van wat vind je belangrijk in je leven, en dan uiteindelijk kijkt naar het gedrag wat we uitvoeren, dan is er een discrepantie. Dus we zijn niet rationele robots die een doel hebben en dat najagen. Dus er zijn heel veel andere invloeden, bijvoorbeeld marketing, die je daar een klein beetje in kunnen sturen. En ik denk dat het goed is dat daar iets tegenover wordt gesteld. Dat je ook kunt sturen op een andere manier. Zodat je meer wordt verleid om de juiste, of tenminste een gezonde keuze. Ik zeg niet de juiste, maar een gezonde keuze te maken. Mm-hmm. Want suiker is niet per se slecht natuurlijk. Dat is ook nog iets wat we wel moeten belichten. Suiker is gewoon nodig. Zonder suiker zouden we niet overleven. Maar het gaat echt om die toegevoegde suikers. Dus ja.
Koolhydraten, het gaat om koolhydraten. Koolhydraten. Suikers zijn een vorm van koolhydraten. En we hebben gewoon koolhydraten nodig om te overleven.
Ja.
We kunnen wel naar vetverbranding toe gaan trouwens. Ketogenese. Maar voorkeur heeft om wel op koolhydraten die verbranding te kiezen. Omdat het gewoon een snellere vorm van energie is. En vaak wordt gedacht inderdaad dat het ongezond is. Erik, ik vind het mooi wat jij laatst aan mij gaf. We waren bezig met een artikel over de invloed van de omgeving. En toen gaf jij een mooie metafoor van de handrem die heel erg hierop aansluit. Kun je die misschien toelichten?
Ik weet niet meer helemaal wat je bedoelt. Zou je dat...
Dat sommige mensen meer op de handrem moeten staan. En op de handrem moeten drukken omdat ze in deze omgeving het heel moeilijk hebben.
Ja. Jij was bezig met het artikel inderdaad dat je genetische factoren hebt en die genetische vatbaarheid om obesitas te ontwikkelen in deze omgeving, die is bij sommige mensen veel hoger, de anderen die hebben er veel minder moeite mee. En als zij dan op gewicht willen blijven of nou niet zo ver willen aankomen, dan moeten ze elke keer op de handrem drukken om niet te veel te eten. En ik denk dat hoe we de omgeving inrichten, dus die architectuur van de omgeving, die is heel belangrijk. Dus dat de gezonde keuze veel meer de standaardkeuze wordt. En nu is het gewoon andersom. Dus dat je eigenlijk de drijvende krachten naar gezonder eten, dat die veel hoger worden. En nu zijn de drijvende krachten naar ongezond, tussen haakjes, eten. Het gaat natuurlijk om een gezond en ongezond voedingspatroon. Maar het ongezond eten, om het even simpel te maken, die is veel hoger. Op dat gebied, sluit het heel goed op aan. Maar ik wil hier nog één aanvullend punt op. Ik ben ook wel benieuwd of Martin daar meer over weet. Ik was natuurlijk bij de voorbereiding podcast ook aan de luister hierover. Een andere podcast. Naast Martin, die is ook heel goed. En dat ging over dat ook de kosten voor de tandarts minder worden waarschijnlijk. Ja, dat is ook hartstikke belangrijk.
Ja, klopt. Ja, daar wordt vaak overheen gekeken als je het hebt over de suikertax. Dat zijn eigenlijk een soort van bijvangst, zou je het kunnen noemen, als je die suikertax invoert.
Ja.
De zorgkosten inderdaad en de behandelingen. Nou, ik weet niet of jij ooit gaatjes hebt laten boren, maar het is ook voor de individu niet echt heel erg prettig.
Ja.
En het kost je klauw voor geld. Dus als we dat ook kunnen verminderen, dan is dat denk ik alleen maar mooi meegenomen. Hoewel dat niet per se het doel is van de suikertax. Ja. Maar ja, dat is inderdaad wel iets wat je nog mee kan wegen in een beslissing om het wel of niet in te voeren.
Mm-hmm. Ja, en hier nog aanvullend op, hè. Van, we hadden dus dat, je zei dus, er worden dus dingen belast. En is dat ook chocola en zo? Of?
Ja, dat is ook weer een heel terecht punt wat je hier aanhaalt. De suikertax, hoe hij nu wordt besproken door de regering, de overheid, is ook al tijdens het preventieakkoord besproken, maar is toen niet ingekomen. Kom er later op terug. Gaat echt over de toegevoegde suikers op frisdranken. Dus dat zijn eigenlijk dat zijn de makkelijkst hanteerbare, of de makkelijkst bij de hoorns te pakken producten, omdat je het heel goed kan afkaderen.
Ja.
Frisdrank heeft op zich ook niet echt heel veel extra voedingswaarde. Dus ja, wat voor voedingswaarde geven frisdrank eigenlijk bijna niks. Je zou nog bij chocola iets kunnen zeggen over positieve gezondheidsgevolgen. Dus er is echt
donkere chocolade.
Ja, precies.
Dan hebben we minder suiker en dan
daar kom je al op een hellend vlak van hoeveel procent cacao en dat soort dingen. Dus dan maak je een discussie heel ingewikkeld. Dus dan hebben ze toch echt gekozen van welke voedingsmiddelen hebben op dit moment geen toegevoegde waarde op het gebied van gezondheid. Maar kunnen we wel oormerken als, er zit heel veel toegevoegde suiker in en dat moet naar beneden. Nou, dan kom je al heel snel bij frisdranken uit of in energy drinks.
Ja.
Maar er zijn ook wel discussies en een soort van onderzoekende instanties bezig met het kijken naar een bredere suikertax. En dan gaan ze kijken inderdaad naar koekjes, taartjes en dat soort zaken.
Maar kom je aan die chocolade van Erik, hè?
Nee, ik zou niet durven.
Ik zie jullie die vraag stellen.
Ja. Er wordt een soort communistische staat dan, die dan gewoon centraal alles gaat reguleren. Of niet dan? Als je dat dan zo van...
Nou ja, deze argumenten werden ook gegeven toen de autogordel werd ingevoerd. Dus dat is inderdaad wel heel interessant. Want je ziet ook... Ik neem aan dat je niet heel serieus bedoelt. Maar het zijn wel argumenten die door heel veel lobbypartijen worden gebruikt. En het grappige is om te zien... Daar zijn ook hele leuke artikels over geschreven. Dat de lobby heel erg lijkt op die van de tabaklobby van de jaren 50, 60, 70. Mm-hmm. Dezelfde argumenten, dezelfde soort argumenten, dezelfde parallellen.
Ja, wat voor soort argumenten?
Nou, met name op het gebied van angstmakerij. Van ja, wat is de volgende stap? Worden we niet een communistisch land? Mogen we niks meer kiezen? Dat soort angstbeelden worden geschetst. Maar ook over het in twijfel trekken van de effecten. Dus een van de strategieën van de lobby is geweest om te zeggen van ja, maar suikertax in Nederland, daar hebben we nog helemaal geen cijfers van. Dus waarom zou het in godsnaam invoeren? We weten niet of het effectief is.
Hoe kun je dat ook weten als je die hebt geonderzocht?
Ja, precies.
Dat is een heel goede grap.
Ja, nou, dat is serieus een standpunt geweest van de lobby. En inderdaad, van ja, welke producten zijn de volgende? Mogen we zometeen geen chocola meer eten? Dat soort bangmakerij. Ja, of gewoon in twijfel trekken van onderzoeksresultaten. En zeggen van ja, de context is belangrijk. Of de methodologie is niet helemaal perfect uitgevoerd. Dus we kunnen niks met het onderzoek. Nou, die parallellen kun je ook echt wel trekken met de tabakslobby van de jaren 60 en 70. Met name in Amerika. Ja. Dus daarom moeten we ons vooral houden bij de cijfers op dit moment. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Mexico, is het... dat is het eerste land wat het heeft ingevoerd. Dus daar kan je ook op langere termijn iets over zeggen. Dus op 1 jaar basis is het natuurlijk ook moeilijk om iets te zeggen. Maar Mexico is wel een bekend geval waarbij de consumptie echt is afgenomen. En daar ook een substitutie effect heeft opgetreden. Dus mensen gaan meer drinken van frisdranken die minder suiker hebben. En dat is om daarop in te haken, Erik, is ook nog wel interessant om te weten. Als je dan kijkt naar andere angstmakerij van ja, mensen verliezen hun baan. Mensen die in de fabriek werken bijvoorbeeld. Als ze met z'n allen geen frisdrank meer gaan drinken, dan wordt iedereen ontslagen. Want dan kunnen we geen frisdrank meer maken. Nou, dat is ook een fabeltje. Omdat mensen dus een substitutie frisdrank hebben, verandert er niks in de volume van frisdranken. Dus als je kijkt naar hoeveel frisdrank wordt verkocht, dan is het eigenlijk best wel stabiel afgelopen jaren in de landen waar de suikertax is ingevoerd. Alleen je ziet gewoon dat er gemiddeld gezien minder suiker in de frisdrank komt. Dus dat is in principe een win-win.
Dus de producent gaat minder suiker in het potje stoppen, bewijs van. Ja. Ja. En wordt bijvoorbeeld meer in lightdrank of meer met kunstmatige gezoet.
Ja.
Ja, oké, duidelijk.
Ja, nou, ik heb wel een aantal vragen nog, hè, want die prijs, hè? Stel je maakt cola 200% duurder, dan is het nog steeds super goedkoop. Het is al heel goedkoop.
En, ja, dat klopt. Alleen als je
stel 1000% duurder, dan wordt het 10 euro per fles.
En dan drink je. Alleen als je dan staat voor een rek en je hebt een Coca-Cola, die is dan 200% duurder, zoals jij schetst. Nou, die wordt dan iets van 2,50 euro of zo. En staat een Cola Light naast, die is 1,10 euro, om maar iets te noemen.
Ja,
dan is de keuze denk ik wel voor heel veel mensen snel gemaakt. En dat is ook precies het effect wat ze willen bewerkstelligen.
Okay. Ja.
Dus dat jij minder snel op basis van prijs die cola pakt, de normale cola of de normale Pepsi of de normale andere frisdrank, maar meer voor de light versie gaat. Of misschien zelfs beter voor water. Maar dat is, dat moet nog onderzocht worden of dat ook echt het geval is. Maar in ieder geval, de light versie is toch, heeft toch minder ernstige gevolgen voor je gezondheid dan de normale versie.
Ja, dat is gewoon veilig om het laatste te zeggen. Light frisdranken zijn niet onveilig voor de luisteraar die dat niet weet. Dat kun je gewoon prima in gewoon beperkte mate consumeren. Dan ben ik nog wel benieuwd. We hebben nu al een paar keer over de lobby gehad van de industrie. En we hebben ook een podcast van tevoren ter voorbereiding geluisterd van Follow the Money. En dat vond ik echt een hele interessante podcast. Voor de mensen die er niet hebben geluisterd. Het gaat over de lobby op kabinetsbeleid. Op vorming van beleid. Martin, zou je dat dus kort kunnen samenvatten? En wat jij eruit hebt gehaald. Ik vond het best wel schrikbarend.
Ja, dat is een podcast inderdaad van meneer Lelieveld. van Follow the Money, die heeft onderzoek gedaan. Heeft ook WOP-verzoeken ingediend om alle papieren en alle documenten en alle notities naar voren te halen. Hoe dat nou precies tot stand is gekomen, de Nationale Preventieakkoord. En ook waarom de suikertax niet erin is gekomen, omdat het van tevoren wel was besproken. En wat hij schetst is een beeld wat deels ook in de Nederlandse cultuur zit. Dus we houden van polderen. Als wij afspraken willen maken, dan willen wij iedereen daarin betrekken en iedereen een zegje laten doen. Dus als wij iets gaan zeggen over de suikertax, dan betrekken wij ook de industrie daarin. Waardoor het eigenlijk
is het zo of durven we gewoon geen verantwoordelijkheid te nemen?
Ja, nou ja, als je in Nederland woont, is het blijkbaar normaal dat we allemaal gaan polderen. En dat is ook helemaal niet per se goed of slecht. Alleen het is wel een gegeven. Maar wat hij ook laat zien is dat die industrie toch wel oververtegenwoordigd is geweest aan tafel. Bij de tabak bijvoorbeeld schuift de tabaksindustrie niet aan. Maar dat is puur en alleen omdat daar een wereldwijde wetgeving voor is gemaakt. Dat zij niet mee mogen beslissen of niet mee mogen praten over advies en beslissingen die een regering in gaat voeren. Dat zou misschien ook nog iets kunnen zijn voor dit soort zaken. Maar de voedselindustrie zit daar wel met een behoorlijke afvaardiging aan tafel te onderhandelen met de overheid. Samen met bijvoorbeeld andere instanties op het gebied van gezondheid. Dus je zet de mensen aan tafel die natuurlijk snoeihard gaan lobbyen tegen de suikertax. En dan is het heel lastig om daar een beslissing in te nemen waar iedereen blij mee is. Mm-hmm. En wat ook nog is gebleken is dat de voorzitter van VNO-NCW, die heeft ook nog een keertje gebeld. Dus die was niet uitgenodigd aan de tafel, maar die kreeg te horen dat het werd besproken. En die heeft eventjes gebeld met de Nederlandse overheid om toch te zeggen van, weet je wat? Ik denk niet dat het een goed idee is dat de suikertax erin komt. Want puntje, puntje, puntje. Ja, je wilt de VNO-NCW toch echt wel te vriend houden. Dus als zij echt een punt hiervan gaan maken, dan sta je wel onder druk als minister of staatssecretaris Blokhuis op dit dossier.
Ja, maar wat hij heeft gedaan was dat op een gegeven moment dat het als voorstel werd voor beleid, dus dat dit als beleid zou worden ingevoerd, maar op het laatste moment is die suikertax er alsnog uitgehaald door druk vanuit de industrie. Ja, en door een belletje onder andere van VNO-NCW. Ja. Maar ook, we weten ook dat in het destijds, toen zeg maar dit beleid gevormd werd, dat in het in de VVD-kader, zeg maar, in de beleidsvorming van VVD en wat voorkeuren zijn van de VVD, is dat de suikertax niet bewezen is en daarom zij als grootste partij ook geen voorstander waren om dit te implementeren.
Ja, ja, ik vind dit stukje, zeg maar, vond ik echt heel erg interessant. Dus ik heb daar ook mensen gesproken die aan tafel zaten. Van hoe is het nou precies gegaan? Hoe hebben jullie dat ervaren? En iemand die ik heb gesproken die vanuit de gezondheidskant daar zat, die vertelde wel van ja, als je aan tafel zit met die lobby, dan zijn ze eigenlijk heel charmant. Zijn het hele redelijke gesprekspartners, kun je ook echt wel met cijfers overeenkomen. Dus dat dan lijk je ergens naartoe te kunnen. Dan schrijf dat ook op of heb je de notulus gemaakt of een voorlopig verslag gemaakt. En dan wordt dat verwerkt en dan komt er een uiteindelijk verslag, een uiteindelijk voorstel en dan is opeens alles weggehaald. Of is het toch nog eventjes wat anders opgeschreven dan dat je in de voorlopige notulen had neergezet. Dus daar in de tussentijd is daar iets gebeurd. En ja, wat het is geweest, ja, geen idee. Je kunt het misschien wel een klein beetje raden, maar je kunt het nooit hard maken. Dus er is iets gebeurd waardoor, zeg maar, die voorlopige overeenkomsten zijn afgezwakt of er anders uitkomen te zien. Dus dat is heel erg interessant geweest.
Zo bekend in bepaalde kringen dat mensen op bepaalde manier vergeetachtig zijn.
Ja, daar heb ik geen herinnering van. Ja, als het je uitkomt, dan vergeet je opeens heel veel dingen. Ja. Dus dat is één ding wat ik heel interessant vond. En wat ik ook heel interessant vond is op een gegeven moment, ik weet niet meer wanneer het was. Ik denk in 2016 was er inderdaad een Kamerdebat over het Nationale Preventieakkoord. En het ging ook over dit soort zaken. En er was iemand van de VVD, ik ben zijn naam even vergeten. Wat hij zei is eigenlijk bijna 1-op-1 wat de lobby zegt. Dus het is bijna alsof hij een papiertje heeft van oké, deze dingen die ga ik nu zeggen. Als deze vragen komen, dan moet ik dit zeggen.
Ja.
En het is alsof het een soort van verlengstuk is van de industrielobby. En,
ja, dat maar is, dat is ook niet per se slecht, hè? Laten we even heel eerlijk zijn.
Dat wilde
ja,
dat natuurlijk net maken. Dat het niet inherent goed of slecht is. Dat er natuurlijk volksvertegenwoordigers zijn die moeten opkomen voor het bedrijfsleven. Dat is hartstikke goed. Het enige is dat je een politieke overweging moet maken van de input van een voedsellobby, van een lobby. Dat kun je meenemen in je besluit. Alleen als je het echt bijna letterlijk één op één overneemt, dan heb je de schijn tegen. Dan lijkt het wel alsof je een verlengstuk bent van de voedingsindustrie. Dus dat, volgens mij kan het gewoon echt opzoeken, debat. Alle strategieën.
Dat is allemaal.
Ja, en de strategieën die Erik ook aangaf van, ja, wat een communistisch systeem, mogen helemaal niks meer. Mag ik zo meteen geen patatje met mayonaise mee eten? Al die bangmakerij, die werd ook weer door die VVD'er, gekanaliseerd. Dus dat verstoort denk ik een constructieve discussie en dat is jammer. Dus ja, die podcast, om het punt af te maken van Follow the Money, die heeft dat echt heel goed weergegeven, hoe dat precies in zijn gang gaat, welke tactieken er worden gebruikt en hoe groot de invloed is van de voedselindustrie, met name bij de grootste regeringspartij VVD. En zolang de VVD in de regering zit, dan wordt het wel erg moeilijk om zo'n instrument in te voeren.
Ja, ik heb daar wel wat vragen over, hè? Want laten we even wel wezen, er is een onderzoek die laat zien dat als mensen meer ultra processed food eten, ultra bewerkte voeding. Dat zijn echt correlationele studies. Maar ze hebben ook, Kevin Hall heeft ook een studie gedaan waar hij een experiment heeft gedaan. Dat mensen zwaar bewerkte voeding kregen. En zag je echt dat de calorieinname omhoog ging. Je ziet op verschillende niveaus qua studie, bewijslast, dat ultra bewerkte voeding sterk samenhangt met het creëren van overgewicht. Dat wil zeggen, wie maken die voeding? Dat is de voedselindustrie. Die willen dat mensen zoveel mogelijk van eten. Dat is hun winstmodel.
Maar die willen geld verdienen, hè? Die willen niet dat ze daar per se veel van eten, maar een doel
klopt,
is
natuurlijk. Maar als mensen zwaarder worden, dan heeft dat allerlei gezondheidsrisico's. Waar zit het dan in dat je niet remmende krachten gaat invoeren als overheid om te zorgen dat mensen meer, en ook nog die BTW gaat verlagen met groente en fruit, om te zorgen dat dat mensen dus gewoon niet dat ze gezonder gaan eten. En niet per se als dwang, maar meer als op een subtiele manier de omgeving sturen als het ware. Want heel veel mensen willen dat ook, maar die struggelen ermee. Die hebben er heel veel moeite mee, omdat het gewoon super moeilijk is in deze omgeving. Waar zit het dan? Ik snap niet die beredenering van die VVD'er. Ja, dat snap ik niet.
Ik denk dat de regering ook met de VVD alles aan wil doen om toch wel het probleem van obesitas in Nederland aan te pakken. Dus die wil is daar. Die wensen ook niemand obesitas toe. Dus ik denk niet dat een punt van discussie is. Maar zij zitten in de politiek en zij moeten beslissingen maken over, oké, hoe doen we dat dan? En wat je met name ziet bij wat rechtsconservatieve partijen, die willen niet zoveel tornen in onze keuzevrijheid. Dus ze willen niet ervoor zorgen dat jij wordt gestuurd in jouw vrije wil. Dus die willen er gewoon voor zorgen dat jij alles kan doen wat je wil. Nou, natuurlijk zijn er heel veel voorbeelden van dat wel wordt geremd. Maar in principe, een uitgangspunt is, je hebt je eigen verantwoordelijkheid. En de taak van de overheid is jou informeren. De kennis ingeven over wat gezond is. Nou ja, jij en ik en Jeroen weten natuurlijk ook wel. Dat is maar een eerste stap. Daar zitten heel veel stappen na die veel beter zijn. Alleen dan gaat het schuren. Met name bij het CDA en de VVD. Overigens was de ChristenUnie, die was eigenlijk wel voor de suikertax. Alleen moest het eruit gehaald worden. Dus het is niet allemaal op één lijn te zetten. Maar zij zijn veel meer voorstander van de eigen verantwoordelijkheidsprincipe. Dus je kunt er zelf voor zorgen dat je de juiste keuzes maakt. En wij zorgen ervoor dat jij de kennis hebt om die keuzes te maken. Maar wij gaan de keuze niet voor je maken.
Ja. En ze beschermen toch ook al de arbeidsmarkt. De Nederlandse arbeidsmarkt wordt toch ook beschermd. Het is echt een vrije markt. Het is hier niet zoals een Schiphol. Anders als ze echt het helemaal zo openstellen. En echt een vrije markt hebt. Dan zou ook het minimumloon in Nederland niet bestaan. Precies. En zo. Dus dat doen ze toch ook al bij VVD. Waarom dan niet op dit gebied? Snap
je? Ja, dat is echt we hebben een soort van kantelmoment nodig. Dat het echt uit de klauwen gaat lopen. Dat is er voor heel veel ziekenhuizen, gezondheidsinstanties, is die grens al lang bereikt. En hadden we veel eerder moeten ingrijpen. Alleen voor andere politieke partijen proberen nog op hun ideologische manier dat bij te sturen. En ze proberen het bijvoorbeeld ook aan de industrie zelf over te laten. Dat is ook voordelig voor een overheid, omdat ze dan minder wetten hoeven te maken. Dus ze hopen eigenlijk een klein beetje dat de industrie zelf zich gaat corrigeren. Nou, er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het toevoegen van zout. Dat is een matig succesje geweest. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het minder toevoegen van suiker in voedingsproducten, dan kun je eigenlijk al zeggen dat dat zelfregulerende effect van de industrie zeer beperkt is.
Ja. Ja.
Maar het is toch het lijkt erop alsof ze die lijn proberen aan te houden. Okay, we kunnen,
maar vaak is het zo, Martin, inzichten die komen op één punt. Dus bepaalde wetenschappelijke of progressieve gedachten die mogelijk beter zijn, die komen op een bepaald punt. En vaak volgen dan de conservatieve beslissingen. Die volgen dan een 10 of 20 jaar later. Dus het is vaak zijn er bepaalde ideeën, maar moet het even inmasseren en moet de noodzaak hoog genoeg zijn. En dan vervolgens komt die beleidsvorming daarna.
Ja, dat is denk ik ook het interessante van zo'n suikertax. Omdat het, je zou denken het is een makkelijk instrument wat je invoert. Maar er zijn zoveel meer zaken die spelen. En dan nu hebben we het opeens over een ideologisch politieke discussie. Terwijl we hebben het in principe over het verhogen van een paar centen op een frisdrank. Ja, zo zie je maar weer dat het in een hele gevoelige context wordt geplaatst. En wat is dan belangrijker? En ik denk dat het wel nu wordt ingemasseerd. Ik denk ook dat er steeds meer instanties zijn die steeds harder drukken. En zo bijvoorbeeld bepaalde adviesraden, die hebben het al lang geadviseerd om dit toch echt in te voeren. Dus het is een soort van een langzaam proces waar we in komen. En er moet een soort van tipping point komen. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren. Dat is ook uit een analyse gebleken. Ja, dat je een bepaalde begrotingstekort krijgt. Mm-hmm. En dan moeten bijvoorbeeld extra inkomsten komen via belastingen. Ja, dan kan een minister kijken, oké, waar kunnen we relatief makkelijk iets invoeren waar redelijk wat support voor is, wat de suikertax al heeft in Nederland. Een kleine meerderheid is voor een suikertax. En waar we belastinggeld uit kunnen halen. Nou ja, dan is een suikertax nog helemaal niet zo'n gek idee. Dus never waste a good crisis, werd dus wel eens gezegd. Dus ik denk dat het nog best wel eens iets zou kunnen zijn voor de volgende periode. Het enige probleem is, ik ben niet per se een politicoloog, maar wat ik van die meneer Lelieveld heb begrepen, is dat het moeilijk is om, zeg maar, tussentijds zo'n wetten doorheen te krijgen. Je kunt het beter in regeringsakkoorden hebben. Waardoor dat uitonderhandeld kan worden. Nou, nu zitten we in een vorming van een regering. Dus wellicht komt dat op tafel. Maar ja, als we eerlijk zijn, zijn dit soort instrumenten ook heel gemakkelijk om, laten we zeggen, van tafel te gooien om een compromis te sluiten. Dus dit soort.
Ja, we moeten even kijken bij. We zitten nu in de kabinetsvorming. Ze zijn daar nu mee bezig tijdens de opname van deze podcast. Ja. Of tenminste, misschien niet net gelijk tijdens nu al te opnemen, maar deze periode. Maar misschien kunnen we kijken aan die vormingsfoto's, als de foto's gemaakt worden. Wat voor blikjes er op tafel staan.
Ja, wat voor notes onder de armen wegdragen.
Ja, wat voor blikjes op tafel staan. Maar we hebben nu al heel veel dingen besproken. Ik heb mijn belangrijkste vragen al beantwoord gezien. Mm-hmm. Martin en Erik, hebben jullie nog punten die zeggen van, nou, dat willen we nog bespreken?
Nou ja, wat ik me nog afvroeg, hè? Ik vind het heel fascinerend onderwerp. Maar bijvoorbeeld op roken, daar zit wel echt dikke accijns. En waarom heeft de VVD daar wel voor gekozen om dat dan wel te doen?
Nou, roken is bijvoorbeeld geen levensbehoefte, is geen basisbehoefte. Dus mm-hmm. daar is wel een flink onderscheid in te maken. Wij hebben eten en drinken nodig om te overleven. We hebben geen sigaretten nodig om te overleven. Dus daar is echt wel een groot onderscheid in te maken. Ik denk dat het daarom makkelijker is om bijvoorbeeld een roken echt flink accijns op te gooien. Hetzelfde geldt trouwens voor alcohol.
Je kies je toch zelf voor om te roken? Is toch vrije wil? Zeg eens net.
Ja, precies.
Ik vind het lekker om te roken, het helpt me om te ontspannen. Dus,
het helpt niet je gezondheid. Maar als je bijvoorbeeld wilt gaan overleven hier in Nederland of ergens anders op de wereld, heb je wel gewoon calorieën nodig. Heb je eten en drinken nodig. Dus dat is, het is wel een andere categorie. Maar in principe...
Ja, en ik heb nog aanvullend, Martin. Ik denk dat dit paradigma, dit hebben we al heel veel, dit denkparadigma dat roken slecht is en dat alcohol slecht is, dat hebben we al veel eerder achter ons gelaten. Dus dat is al veel meer ingemasseerd in de gedachtegang. Ja. Uiteindelijk kwam dat beslissing. Dus je gaat nu, het is nu heel erg, als je nu in je verkiezingsprogramma gaat zetten van ja, we gaan roken, gaan we weer goedkoper maken. Ja, dan sla je echt de plank mis ten opzichte van de Nederlandse bevolking, omdat het er al helemaal in zit. Ja. Waarschijnlijk over 20 jaar en je gaat dan de suikertrax, als die komt of als we dat gaan doen, gaat het terugdraaien en dan denken mensen van ja, ho eens even, dit willen we niet. Dus ik denk dat gewoon een groot deel van de bevolking zijn nog niet klaar.
Nou ja, een gedeelte is al wel klaar. Er is een onderzoek geweest, ik geloof dat het vorig jaar was, waarin 55% van de Nederlanders wel iets ziet in een suikertax. Wel met een voorwaarde dat de tax die wordt zeg maar geïnt door de overheid wel wordt ingezet om gezondheidsbevorderende programma's voor mensen in een lage sociaal-economische klasse op poten te zetten. Dus je moet niet de staatskas spekken en daar andere dingen mee gaan doen.
Oké, maar dan dus even voor de beeldvorming. De filosofie binnen de VVD is dat je kunt gewoon gezond eten, wat is beschikbaarheid van gezonde voeding. Dus je zou, als je je hebt vrije wil, dus je kan jezelf in toom houden. Dus als jij je te buiten gaat aan te veel ultra-processed food, dan is dat je eigen keuze. En wij gaan dat niet reguleren, want dat is gewoon, want die bedrijven die doen het gewoon hartstikke goed. Ze volgen de principes van marktwerking. Ze zijn hartstikke succesvol. En dan gaan wij niet ingrijpen, want er valt niks in te grijpen, want het is gewoon de klant die wil dat blijkbaar. Dus is dat een beetje het idee van hoe zij denken?
Ik denk dat je wel twee dingen met elkaar verbindt die... Die wel in het verlengde met elkaar liggen. Bijvoorbeeld, als je de angst hebt als bedrijf zijnde dat wanneer een suikertax wordt ingevoerd, minder omzet gaat draaien. En je gaat het ook zo communiceren naar de VVD bijvoorbeeld of andere regeringspartijen. Van ja, luister eens even, als jullie dit gaan invoeren, dat kost gewoon banen. Dus jullie willen niet verantwoordelijk zijn voor het invoeren van beleid wat banen gaat kosten. Dus dat hangt als een beetje een donkere wolk boven deze beslissing. Dus wat je dan als verdedigingsmechanisme kan gebruiken om het niet in te voeren is om door te zeggen van ja, hou eens even. Kijk eens in de supermarkten. Er liggen ook gewoon heel veel gezonde producten in de schappen. Daar kun je toch gewoon dingen van kopen. Waarom moeten wij als overheid jou gaan vertellen wat je wel of niet moet kopen? Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Wij vertrouwen genoeg in jullie. Wat eigenlijk natuurlijk ook al een best wel een positieve uitgangspositie is. Wij vertrouwen erop dat de consumenten de juiste keuzes maken. Wij willen daar best in helpen. We willen jullie voorlichten. We willen kinderen daar een educatieprogramma in aanbieden. Dat soort zaken. Maar uiteindelijk ben je zelf degene die de keuze maakt. En wij willen daar als overheid gewoon zo weinig mogelijk aan tornen. En die grens ligt bij elke partij anders. En bij die van de VVD ligt die gewoon een stukje lager.
Ja, ik wil je even op insluiten, want we maken nu een deels politieke / ideologische discussie van. Dus van wat we vullen het ook deels in voor VVD of et cetera. Probeer dat wel zo goed mogelijk te doen. Zijn er nog meer dingen die jij wil vertellen, Martin, of vragen die je zelf zou stellen die we nog niet hebben gesteld?
Ja, zeker. De onderzoeken die er zijn geweest in Mexico bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk heel erg landspecifiek. Dat is een terecht punt wat ook de voedsellobby aanhaalt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een onderzoek hebben wat meer lijkt op de Nederlandse? En daar komen ook wel een paar knelpunten bij kijken. Bijvoorbeeld het grenshoppen. In België is er ook een suikertax. En daar blijkt dat mensen toch wel sneller naar het buitenland gaan om daar hun boodschappen te doen. Om maar niet die dure frisdranken en suikerhoudende producten te kopen. Dus dat kan in Nederland ook wel een probleem vormen. Dat wanneer we een suikertax invoeren, dat mensen naar het buitenland gaan om daar hun boodschappen te doen. Dus dat is zeker iets wat meegenomen moet worden. Daarom denk ik alleen maar dat het een goed idee is om dit Europees aan te pakken. Om dit echt een soort van één lijn te houden in Europa, zodat je dat kunt voorkomen.
Maar dan maar je ziet het toch alleen op grenswaardes. Je ziet het toch alleen maar op grenswaardes. Kijk eens naar België. Kijk, als je dan in de grensprovincie ziet, dat mensen dan een heel eind rijden om bijvoorbeeld een jointje te halen of wat goedkoper te gaan tanken. Maar je gaat echt niet vanuit Amsterdam naar België rijden, omdat je daar goedkoop kan tanken.
Nee. Je gaat ook niet vanuit Amsterdam naar het is het dichtstbijzijnde plek in Duitsland om daar een goedkoop flesje cola te kopen. Dat,
precies. Ik denk dat dat niet de reden moet zijn om het in Nederland niet in te voeren.
Nee, dat is niet de reden, maar het is wel een effect voor bijvoorbeeld mensen die aan de grens van Nederland wonen. Dus daarmee verlies je natuurlijk ook inkomsten. Dus dat is wel iets wat waar je rekening mee moet houden. En dat kun je wel meenemen in berekeningen van oké, hoeveel verliezen we daarmee? En neem dat mee in het hele aspect. Aan de andere kant, wat we ook al eerder hebben besproken, er wordt weinig gezegd over tanden, over een beter gebit wat je gaat krijgen als je met suiker drinkt. Dus misschien kun je die twee een beetje tegen elkaar wegstrepen, om het maar zo te zeggen.
Ja, suiker en zuur, hè? We hebben bij frisdranken wordt vaak zuur vergeten, maar dat kan natuurlijk ook. Ook met bijvoorbeeld light frisdrank zit ook zuur in, dus dat
precies.
Dat je dat dan wel de totale suiker- en zuurconsumptie minder moet worden.
Ja, en ik denk dat het ook een goed punt is als je kijkt naar andere voedingsproducten. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld bang dat er dan ook een suikertax komt op een jus d'orange of iets dergelijks. Maar dat is zeker niet het geval. Hoewel er wel dokters zijn die daar wel voor pleiten, maar dat is nog wel heel erg progressief. Wanneer er echt een duidelijk positief gezondheidseffect te vinden is in een voedselproduct, zoals een jus d'orange met vitamines, zal daar niet zo snel een toegevoegde belasting zoals een suikertax opgelegd worden. Dus er is wel een sterk afgekaderde voedselproduct categorie waarvoor dit gaat plaatsvinden. En dat is niet een jus d'orange, maar wel een Coca-Cola of een Pepsi of iets dergelijks. Mm-hmm.
Ja, maar je hebt ook weer bijvoorbeeld, daarom maakt het zo moeilijk. Je hebt bijvoorbeeld jus d'orange die gewoon pure verse jus is. En waarom dan die doktoren daar tegen zijn? Omdat je wat minder vezels hebt ten opzichte van een sinaasappel. Dus dat is de reden waarom misschien sommige voorstanders van zijn om geen jus d'orange te drinken. Plus als je jus d'orange drinkt, drink je in één keer veel meer calorieën dan dat je aan het peuzelen bent met die sinaasappel. Dus dat is denk ik wel een side note. En je hebt ook nog wel volgens mij jus d'orange, maar ik weet niet of je dan zo mag noemen op het etiket, is dat er dan ook weer toegevoegde suikers bij zitten en aangemaakt met water. Er zijn heel veel nuances die je kunt plaatsen en waarom de ene dan wel belast wordt en de andere niet. Dus je ziet al, super moeilijk onderwerp. Maar goed, ik onderbak je verhaal, Maarten.
Ja, nee, ik denk dat dat
een hele goede vraag opgesteld.
Ja, dat is een hele goede toevoeging. Ik denk dat het een enorm lastige discussie is. Ook om om te kijken van oké, waar trek je de grens? En je kunt ook kijken naar een junkfood tax. Dus dat je niet alleen gaat kijken naar toegevoegde suikers, maar ook naar andere slechte ingrediënten of ingrediënten die geen toevoeging zijn voor een gezond voedingspatroon.
Ja, want Jeroen, je had laatst een plaatje gepost op Instagram, een infographic, waarbij de suikerconsumptie omlaag was gegaan en de BMI, het aantal mensen met overgewicht, is omhoog gegaan. Ja, ik had ook nog een andere podcast geluisterd waar Freek had daar iets over gezegd. Die hebben we ook eens geïnterviewd. Die zei ook van, er is geen correlatie tussen suiker en diabetes type 2 en ook niet tussen suiker en overgewicht. Dat was zijn kritiek. Dat leren ze ook bij voeding en diëtetiek. Maar het gaat meer om het overgewicht. Dus ja, dat is ook weer een kritiek.
De totale hoeveelheid calorieën gaat het over.
Ja, precies. Ja, dus dat is ook inderdaad een klein beetje het probleem van een discussie van een suikertax. Het kan ook een heel vernauwend beeld hebben. Het kan heel erg het idee suggereren dat suiker slecht is en dat er een soort van war on sugar gaande is. Maar dat is niet in vraag, om het in goed Nederlands te zeggen. Het gaat echt om de toegevoegde suikers. Dus het gaat niet om suiker aan zich, maar het gaat echt om toegevoegde suikers. En dan met name degene die waar echt heel veel toegevoegde suikers in zitten. Dus in Engeland bijvoorbeeld hebben ze bepaalde afkapwaardes. Om het vooral nog maar even iets af te maken. Dan gaat het echt over 8 gram of meer per 100 milliliter. Hebben ze 24 cent pondcent ingevoerd. En tussen 5 en 8 gram per 100 milliliter van 18 cent. Pondcent.
Zo. Dus je gooit zoveel cijfers dat ik het helemaal niet meer kan volgen, maar...
Ja, nou ja, de cijfertjes ga je met misschien een beetje duizelen, maar het is niet zo dat suiker aan zich wordt belast. Of dat er wordt gesuggereerd dat suiker tot overheid leidt. Nee, het gaat met name...
Overheid.
Of sorry, tot overgewicht.
Ja, suiker leidt ook tot overheid, hoor. Ja. Wat is overgewicht?
Nee, nee. Ja. Nee, het is... nogmaals, het punt is niet dat suiker tot overgewicht leidt. Het is echt het punt dat we het aantal calorie-inname willen afstompen. Of in ieder geval willen verminderen. En een suikertax is een van de vele methodes die daar een stapje in mee kunnen helpen.
Leuk. Nou, ik denk dat het echt een hele mooie samenvatting is van de effecten van de suikertax en alle nuances die je daarbij kan plaatsen. En ook een stukje politiek en ideologie. Dankjewel daarvoor, Martin. Super mooie samenvatting. Heb je nog een laatste afsluitende punt wat je wil maken?
Ja, leuk om het hierover gehad te hebben. Er zijn nog zoveel punten die nog eigenlijk nog benoemd kunnen worden. Eentje wil ik nog toch even uitlichten. En dat gaat over het afschaffen van de BTW op gezonde voeding. Er wordt ook in heel veel adviezen weergegeven dat eigenlijk een hand-in-hand beleid moet zijn. Dus een suikertax zou eigenlijk samen moeten gaan met het afschaffen van de BTW op groente en fruit. En dat is ook niet een hele makkelijk instrument. Dus dat is, volgens mij mag het niet eens. Volgens mij mag je maar minimaal 5% BTW heffen als laagste categorie. Dat is Europees bepaald. Maar ik denk dat het wel een punt is waar we naar moeten kijken. Dat gezonde voeding ook makkelijker wordt om te kopen. Samen met de suikertax waardoor ongezonde voeding moeilijker wordt om te kopen. Dus ik denk dat het een en-en verhaal moet zijn.
Ja, zeg je nou dat in zeg maar in Europees beleid staat dat de laagste BTW-tarief 5% moet zijn, en terwijl je 9% hanteren bij Nederland op basisproducten?
Op voeding is een minimale BTW-tarief van 5%. Dus het afschaffen, dus een 0% maken van BTW, schijnt nogal moeilijk te kunnen zijn. Of je moet echt een hele goede case kunnen maken waarom dat uitermate goed is voor de gezondheid van je bevolking. Dus dat moet eerst echt een hele zware overtuigende case gemaakt kunnen worden. En dat is op dit moment nog niet. Dus dan wordt het op 5% gesteld. Dus dat zou een eerste stap kunnen zijn om de 9% terug te draaien naar 5%.
Ja, ik denk dat we dan met deze podcast daar een klein stapje aan bijdragen om dat te doen. Dus van de 9 naar de 5 lijkt me een mooi doel. Martin, nogmaals super bedankt voor jouw informatie. Erik, bedankt voor de hele goede vragen. En de luisteraar, bedankt voor het luisteren. En vind je deze aflevering nou interessant? Dan zouden we het heel leuk vinden als je deze podcastaflevering of de show in zijn geheel deelt via social media, tagfit.nl. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken met onze tips. Dus dat helpt ons enorm. Dus dank daarvoor. Ja, en alle informatie staat in de show notes. En tot bij de volgende aflevering. Thanks voor het luisteren.